Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringavond. Ook Daniel voor de begeleiding en Richard voor de techniek. En onze kosteres die alles weer keurig klaargezet heeft. Zelfs de katheder op hoogte. Dus ja, daar moet je als kosteres allemaal maar aan denken. Maar het is iedere keer perfect geregeld. Fijn. Ik stel voor dat we vanavond met elkaar gaan zingen uit Psalm 139. En dan nu het 10e vers en aan het einde gaan we het 14e vers zingen. Maar nu, hoe dierbaar zijn uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn zo heer, zo ik die tellen, zou wel eer getal der korrelen zand bepalen. En wat er het laatste nog van het 10e vers van Psalm 139. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo midden in de week, in de rust van deze avond, in de stilte daarvan, komen wij tot u. En dat we zo met elkaar hier samen mogen zijn, verbonden met al degenen die via de techniek met ons verbonden zijn. En nu in gemeenschappelijk gebed. Onze harten opheffend tot u. Heer, omdat u van een ieder de omstandigheden kent en weet. U weet van de aanvechtingen. U kent de worstelingen. U weet ook van vreugde en blijdschap. Die zo door elkaar heen vermengd ook hier aanwezig kunnen zijn. Waarin ieder zijn eigen levensverhaal ook heeft. En nu komen we tot u. We gaan straks uw woord openen en het vervolg van de getuigenis van uw apostel Petrus met elkaar ook lezen en overdenken. En daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Want die belofte en die wonderdaan, die zijn zo groot, dat hij het ons doet verstaan. De trooster. Die ik u zenden zal, die zal u in al de waarheid leiden. Heren, we kunnen daar veel ons op voorbereiden, maar uiteindelijk kunnen de woorden van een mens gesproken wel tot de oren worden overgedragen en getuigd, maar de Geest is het die het in onze harten dan ook indraagt en het daar ook doet bewaren, opdat we daar ook uit leren leven. In het bijzonder als Petrus ons vanavond meer en meer in gaat leiden in de kennis, de innerlijke kennis van het geloof en van de nieuwe geboorte en van de nieuwe schepping en alles wat daarmee samen mag gaan en dat het grote werk door uw Heilige Geest is ingezet op de Pinksterdag. En toen kwamen er duizenden mensen tot vernieuwing en verandering van hun leven. 3000 en 5000, dat weten we. En dat is al die eeuwen doorgegaan. Opdat niemand ook van ons daarbij zal ontbreken. Maar dat ook die Geest dan ook ons innerlijk vertroost, bemoedigt, versterkt en de kennis geeft van de Heere Jezus Christus. Zo bidden we voor en met elkaar dat we het woord mogen openen en dat u daaruit spreekt tot een ieder van ons. Niemand daarbij voorbij gaat, maar ernstig en welmenend komt u tot ons en dat u zo ook deze avond onder uw zegen wilt geven tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam, hier in uw huis, maar ook thuis met ons verbonden. Hoor ons zo in de vergeving onze zonden, om Christus wil. Amen. We openen de tweede brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, verse 1 tot en met 7, is vanavond dus het gedeelte wat we gaan overdenken. We lezen uit tweede brief, eerste hoofdstuk, vanaf vers 1. En daar staat Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door hetzelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Tot zover dit gedeelte. Voordat we hierover na gaan denken, dan gaan we nog zingen uit de lofzang van Zacharias, en daarvan het derde vers. Lofzang van Zacharias, het derde vers, hij spelde ons dat feit allentijd, wanneer die blijde heildag rees van vijandsdienstbaar juk bevrijdt. Derde vers van de lofzang van Zacharias. We schuiven weer aan de tafel waar Petrus ons gaat onderwijzen. Ik zeg bewust aan zijn tafel, want zitten aan zijn voeten, dat komt hem niet toe. Dat is alleen bij zijn meester. Daar mogen we aan zijn voeten gaan zitten, maar bij Petrus en alle anderen die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen, schuiven we op dezelfde hoogte aan tafel. En we gaan luisteren naar zijn apostolisch getuigenis. En deze tweede Petrusbrief is eigenlijk een laatste wilsbeschikking uit zijn geestelijk leven. Een geestelijk testament wat hij vanuit zijn hart aan ons wil verklaren. Omdat hij weet uit Jezus' eigen mond dat hij niet meer zo lang te leven heeft. Zijn tabernakel, zijn lichaam, dat zal gebroken worden. Alleen hij weet niet wanneer, maar de Heer Jezus heeft het hem al wel gezegd. De eerste brief van Petrus, van deze ongeletterde, eenvoudige visserman, ging meer over de problemen die er altijd zullen zijn, toen en nu, van buitenaf, in de gemeente en ook in het persoonlijk leven, want dat komt tot iedere gelovige. Maar de tweede brief gaat meer over het indringende van aangaande de zorgen en die van binnenuit in de gemeente zullen opstaan. En zeker ook in de laatste tijden, waarvan apostel Paulus meer getuigenis geeft. Maar daarom komen we telkens weer de indringende waarschuwingen in de tweede brief tegen aangaande de dwaling. De dwaling en de leraren die zich daar opwerpen voor andere waarheden, betere waarheden, hogere waarheden enzovoort. En die zullen dus velen gaan verleiden, omleiden, andere wegen voorstellen en anderen daarin voorgaan. We horen en lezen een reactie van Petrus op de verbreiding van deze gevaarlijke ketterijen die van binnenuit in de gemeente zullen op gaan staan. En dan niet van buitenaf binnen de gemeente komen, maar van binnenuit mensen die gewoon andere leringen dan voor gaan staan. Het kenmerkende van dwaalleer is in algemeenheid dat de leer vanuit het woord van God, die wordt langzaamaan verdraaid. Langzaamaan andere accenten gegeven en daar werd dan ook een eigen invulling voor ingevoerd. Nieuwe uitleg van de Bijbel, zoals we dat ook vandaag in de dag natuurlijk telkens meer en meer aan de orde zullen zien. Eigentijdse getuigenissen, verdraaien van dat wat de Geest geïnspireerd heeft en aan de dagen van toen heeft bekendgemaakt. De Heilige Geest die op een andere manier in de dagen van nu zou werken dan in de dagen van Petrus. Maar dat zullen we zien dat Petrus daar heel sterk tegenin getuigt. Het sleutelwoord in de eerste brief, dat was het lijden vanwege de naam en vanwege de weg die christenen in het volgen van de Heer Jezus wilden gaan. En daar de omstandigheden van het leven soms haaks op stonden. Dus ze hadden nogal veel te verduren en te verdragen. Het sleutelwoord in deze tweede brief, dat is wees waakzaam. Hoed u voor dwalingen. Hoed u voor dwaalleraren. Dat zijn de tegenstellingen tussen waarheid en leugen, tussen het woord van God en het woord wat uit de wereld komt, uit het menselijk hart, tussen oprecht en verleiding, tussen de levende Christus en een algemene godsdienstigheid, naar eigen mening en invulling. En wie zou ons dat beter kunnen beschrijven dan juist de twee apostelen die daar zo heel waakzaam voor zijn? Dat is Petrus en Paulus. Beide hebben een diepe leerzame weg moeten gaan, maar wel tot uitnemende kennis van Christus gebracht, juist ook daardoor. Daarom gebruikt Petrus in deze brief heel opvallend telkens weer die lieflijke naam van heiland. Mijn heiland, andere momenten zegt hij wel andere namen, maar toch in deze brieven komt telkens dat woord heiland telkens terug. En daarin spreekt hij zijn bewogenheid en zijn ontzag voor Christus, tekent hij daarmee. En daarbij leert hij dat het gaat om de kennis van Christus en de groei in die kennis, om zo te leven uit de waarachtige hoop en de eeuwige toekomst die hij verworven heeft en die hij uit gaat delen tot de mensen, troost via woord en via zijn Heilige Geest. Die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. En u dacht misschien, heeft hij nou ook weer een andere naam? Hij heet toch eigenlijk Simon? En een andere naam is Petrus? En nou wordt hij twee samengevoegd, maar het is toch weer anders, want er staat Simeon. Nou, dat is heel eenvoudig, want het ene, als u leest van Simon, dan is dat vanuit het Aramees. En als u leest van Simeon, dan is dat uit het Hebreeuws. Dus er is niks aan de hand, het is gewoon dezelfde persoon. Maar als u het Hebreeuws zegt, Simeon, is het in het Aramees Simon. En dat is ook de naam die ons het meest bekend is. De naam waarmee hij is geroepen, vanuit zijn vissersbestaan, om als een visser der mensen door Christus als een dienstknecht dan ook geleid te worden. En er komt dus nog een verdubbeling bij, dus niet alleen zijn naam, maar dienstknecht en apostel. Dienstknecht, daar staat het woord slaaf, onderworpene, die zich heel en al heeft overgegeven onder het gezag en de getuigenis van de Heer Jezus Christus, maar ook apostel. Want dat zijn alleen degenen die de Heer Jezus Christus heel persoonlijk hebben gehoord en hebben gezien. Die mogen apostel genoemd worden. En daarom, wij kennen geen apostelen meer. Want die zijn er niet meer. Er zijn geen oor- en ooggetuigen meer. Maar hij, Petrus, zegt dus hier, die verdubbeling, dienstknecht en apostel. Want Jezus heeft het hem geleerd, Petrus, Simon, eertijds gordde jij jezelf. En je deed wat in je gedachten opkwam, hoeft helemaal niet extreem buiten de orde te zijn, maar je deed wat je zelf dacht te moeten doen. Maar nu word je gegord door een ander. En die zal je brengen waar je niet zijn wil. Dat is de getuigenis die Petrus al meekreeg, ook aangaande het einde van zijn leven. En zo is het ook gegaan. Ik zal je brengen waar je niet zijn wil, maar toch is dat de hoogste weg tot de eeuwige zaligheid. Zo richt Petrus ook dan deze brief en aan zijn lezers en hij karakteriseert die mensen waaraan hij schrijft als degene die een even dierbaar geloof met ons, hij betrekt zich daar helemaal bij in, even dierbaar geloof als ons hebben verkregen. Want dat is de levende gemeente van de Heer Jezus Christus, waarvan Christus het hoofd is en het lichaam, de ledematen, die behoren helemaal onder het gezag van het hoofd. En dat is ook de regering daarvan. En het catechismus, dat overdenkt u misschien wel eens. Maar waarom wordt hij nou Christus genoemd? Dat is zijn ambtsnaam. In het ambt gesteld, daartoe is hij van de Vader gezalfd. U weet het, wat die zalving inhield. Hij is gezalfd als onze hoogste profeet en leraar, als onze enige hoge priester en als onze eeuwige koning, Christus. En waarom wordt gij dan, dus wij heel persoonlijk, Christen genaamd? Christen genaamd. En u leest zelfs in de kranten dat mensen zich Christen noemen. En waar dan bij staat dat 60% van de christenen in Nederland nooit in de Bijbel lezen. Nou, kunnen we dan op zeggen dat je christen bent, als je nooit in de Bijbel leest? Dus, maar wat is dan een christen? Die dezelfde zalving als de Heer Jezus Christus deelachtig is geworden. de zalving om profetisch zijn woord te belijden, om priesterlijk ons leven aan hem te wijden en om koninklijk met hem tegen de zonde te strijden. Dat is een christen. Dat we dat even onder ogen hebben. En wat Petrus hier schrijft en onze belijdenis van de Dordtse leerregels, die zeggen daarbij, opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, en hij zendt die boodschap tot wie hij wil. En ook wanneer hij wil. Dus de gang van het woord wordt door de Heer bepaald, en ook de tijd dat het woord gehoord wordt en overdacht wordt, wordt door hem gegeven. Door de prediking en de verkondiging van de Christus. Hij wordt daarin aangewezen en aangeprezen, niet alleen door de apostelen, maar ook door de Vader zelf is hij aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen. Hoort hem, Christus. Want dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. En als u die tekst eens wil overdenken, de eerste brief aan Timotheus, tweede hoofdstuk, de versen 3 en 4. Ik zal ze citeren. Want dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Hoor, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar moet u eens over nadenken. 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. Petrus, die bedoelt dus degene die het evangelie horen, een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. En hij spreekt hierbij het votum uit, zoals u dat ook in de diensten kunt horen op zondag. Genade en vrede wordt u vermenigvuldigd, en dat u verkeert onder het woord en het lezen van deze brief, steeds in hogere mate uw leven vervuld zal worden met en door het woord wat hij laat verkondigen. Door de kennis van God en onze Heer Jezus Christus. En het begrip kennis, dat komt 4 keer voor in deze 3 hoofdstukken in deze tweede brief. Dus dat is vooral heel belangrijk. Kennis. En als we dan even terugdenken, wat is dan een christen? 60% leest nooit in de Bijbel. Ja, is er dan kennis? Nee, die is er niet. Dat kan niet. Want het geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En zonder gehoor en zonder horen is er geen kennis die ons tot zaligheid kan leiden. Begrip en de vermenigvuldiging en de vermeerdering van die kennis, dat is ons toegezegd in de getuigenis waar de Heere dus goedertierlijk verkondigers zendt tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. En Petrus die, dat staat dus allemaal in het verband met datgene wat die, waar hij straks ons extra aandacht voor gaat vragen, namelijk over de verleiding en over de dwaling en de verdraaiing van de schriften en het midden van de gemeente wat meer en meer opkomt en werkzaam is, waar dwaalgeesten en leringen naar, van mensen getuigenissen meer en meer ingang gaan vinden en dan de een en dan de ander zich daardoor laten leiden, moet zeggen, verleiden. Het gaat niet om kennis van hogere waarheden of nieuwe vondsten en andere invullingen die aan het woord gegeven worden. Dat is niet de rechte kennis van de waarheid. Want de waarheid, die wordt alleen gekend door de Heilige Geest. En die draagt het over via de oren tot in het hart van de hoorders. Wij, zegt Petrus, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat u daarop acht hebt als op een licht dat straalt te midden van alle duisternis. De waarheid meer en meer. En als u daar acht op hebt, dan zult u nimmer meer struikelen. excuus. Kennis waardoor genade en vrede zo diep het leven gaat vervullen, waardoor het hart wordt ingenomen, wetende dat het geen beweging is die ons drijft van beneden, door welke hoogstaande leringen en getuigenissen dan ook, maar het is de kennis die neerdaalt, die van boven is gekomen. En dat woord wat gesproken is eertijds, dat is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En gij doet wel dat u daarop acht hebt. Dat is het licht in de wereld gekomen. Maar u weet het ook, de wereld heeft de duisternis liever dan het licht. En die wereld, dan moet u niet alleen buiten de kerkmuren kijken, want die wereld die zit overal. Die zit ook in ons eigen hart. Daarom is Petrus daarin, om ons daarin op te wijzen en te troosten. De getuigenis. Adam is het hele leven aan de zonde onderworpen. Volkomen leeg, leeg harten, geen beeld en gelijkenis van onze schepper, leeg. Onderworpen aan de dood, stof uit stof en tot de stof wederkerend. En daarin was de vader zijn kind kwijt, de zoon was zijn bruid kwijt, de Heilige Geest was zijn tempel kwijt, alles leeg. Leeg en zou altijd leeg gebleven zijn. Verduisterd verstand bij de mens, een gesloten hart en een onwil om zich in te zetten om God te kennen en te dienen. Maar nu, de andere kant, kennis van God. De waarheid van God. Ik zal. In die donkere nacht ging daar het licht op. Want Christus de zaligmaker is daar beloofd uit het zaad van de vrouw. Gekomen om alles wat leeg geworden is weer vol te maken. Want dat is zijn naam. Zaligmakend betekent vol maken. Opnieuw vervullen. Zaligmaker. Met vrede en met harmonie. Heden verkondig ik u dan ook grote blijdschap, die al de volken wezen zal, dat u heden geboren is, de zaligmaker, Jezus, de grootste gave, die de Vader aan een verloren wereld kon geven vanuit zijn hart. Hier is de hoogste profeet en leraar, om kennis te geven wie God is, wie we zelf zijn, wie Christus is. En wat de werking is van de Heilige Geest. Petrus legt alle nadruk op de gemeenschap in deze openbaring. Zoals het beschreven staat van de eerste christengemeente, dat weet u. Die gemeente daarvan staat een getuigenis. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap in die leer. En in het breken van het brood. En in de gebeden voor en met al. Het getuigende werk van de Heilige Geest. En Petrus zegt, die ons, iedere keer komt dat ons. Hij zegt niet, opdat u het nog gegeven enzovoort. Nee, dat ons is gegeven. Ons die geroepen zijn. Ons die het werk en de getuigenis van de Heilige Geest mogen ontvangen. En die met ons een even dierbaar geloof hebben verkregen. En als je dan het leven van Petrus na gaat lezen, als je dat eens zou doen, gewoon nalezen, wat, hoe is Petrus nou? En de eerste paar bijbellezingen hebben we daarover gesproken. Hebben we dat aangewezen. Wat een wonderlijke weg heeft deze man mogen gaan. En hoe dat hij zelf tot geloof is gekomen. En dat bedoelt hij nu. Dat degene die met ons een even dierbaar geloof hebben verkregen. Verkregen, dat is een gave Gods. En, nou ja, dat is ook wat de Dordtse leerwat is, we even citeren. Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht. Worden gebracht. Want, ja, u hoort dat misschien ook bij in uw eigen omgeving. Ja, geloven doe je toch gewoon? De een gelooft het niet en de ander gelooft het wel. Dat is het enige verschil, de een wel, de ander niet. Is dat het verschil? Is dat het verschil? Of staat dat er beide buiten? Voelt u waar het om gaat? Even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. En verkrijgen van het geloof, dat gaat door het gehoor van het woord. Het is Gods majesteit. Het is zijn kracht. Die alles geeft en schenkt wat nodig is voor uw leven. Daar begint Petrus mee, met het leven van alle dag. Voelt het maar in. Dat is ook een gave. Dat is ook een geschenk van de allerhoogste majesteit. Denk u maar aan Paulus op de Areopagus. Als hij daar rondgewandeld heeft, dan heb je een altaar gevonden voor de onbekende God. Nou zegt hij tegen die mensen daar boven op de Areopagus. Nou, die onbekende God, die zal ik u verkondigen. Die zal ik u verkondigen. En ik zal u zeggen wie dat is. Dat is die God die alle mensen geschapen heeft. Dat is die God die alle mensen de adem geeft. Dat is die God die alle mensen ook de plaats van hun woning bepaald heeft. Dat is die God die alles onderhoudt en alles regeert. Die God, die verkondig ik u. En u kent hem niet. Onbekende God. Maar dat is die God die ons geroepen heeft. Door de prediking van het evangelie. En niet alleen dat die God ons het leven gegeven heeft. Maar zegt Petrus, ook alles wat noodzakelijk is tot de godzaligheid, om vol van God te worden. En dat is het volkomen werk van de zaligmaker, opdat hij ons hart en leven gaat vervullen met die volheid die hij verwerft en die hij uitdeelt tot onze troost. Alles gegeven tot het leven van alle dag. Dat is ten eerste al Gods gave. En tweede, ook wat tot de godzaligheid behoort. Nou, u hoort het evangelie. U hebt het evangelie in uw handen. En daarin spreekt de Heer heel persoonlijk tot een ieder die zijn woorden leest, overdenkt en mag horen. Geroepen tot. En dat betekent geroepen. Ja, waar vandaan? Want als je geroepen wordt, dan ben je ergens. Dan ben je ergens. Maar je kan er niet blijven. Je kan er niet blijven. Denk maar aan die allereerste. Bevende, wegvluchtende mensen voor hun schepper. Omdat ze wisten dat ze gezondigd hadden. Omdat ze wisten dat ze naakt waren. Maar ze wilden daar blijven leven. Ze wilden dat volhouden. Ze maakten zelf wel bedekking. En daar konden ze ook wel voor God mee verschijnen. Nee, nee. En wie gaat er roepen? Waar bent u? Waar bent u? En u weet het. Hij gaat spreken. Hij gaat de weg van de godzaligheid openbaren. Het leven hebben ze uit hem ontvangen. Alhoewel ze dat onder de zonde hebben gebracht, zodat ze moeten sterven. Dat weet u allemaal. Maar ook wat tot de godzaligheid is. Het zaad van de vrouw, dat zal komen. En daarin zal de weg van de zaligheid volkomen geopenbaard worden. Ze zullen daarin geroepen worden tot heerlijkheid. En tot macht en majesteit die Christus daarin verworven heeft. Geroepen om de grote daden die hij gedaan heeft te gedenken. En Titus, ik wil het even erbij nemen, bijzeggen. Titus geeft getuigenis en zegt, hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar op grond van zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Nou, daar heb je alles bij elkaar. Horen van het woord en de vrucht van het woord, de vernieuwing van het leven of wedergeboorte. En straks gaat Petrus zeggen, dat is deel krijgen aan de natuur die uit God is. De goddelijke natuur, de lachter worden. En daardoor die ernstige en welmenende roeping, waarin de grootste en dierbare beloften ons zijn geschonken. Dus dat gaat nog allemaal maar verder. Het leven geschonken, de godzaligheid geschonken. En nu die grote en dierbare belofte geschonken en geschenk, waar geen reden voor is, waar alles in tegendeel zou aangemerkt moeten worden, Dat is helemaal geen recht op. En helemaal geen voorwerp van liefde of bewogenheid. Nee, juist tegenover. Vijandig. Duisternis liefhebbend. En toch. Welmenende, grote en dierbare belofte geschonken. Belofte. Er komt verschillende keren hier terug. En in een belofte, ja, dan kun je zeggen, nou, dat is toch rijk. Als we die belofte mogen lezen, mogen overdenken. Ons zijn die grote en dierbare beloften geschonken. Ja. Maar weet u wat een belofte bovenal doet? Als de Heere iets gaat beloven, dan betekent dat het bij u en bij mij niet is. Dat we dat missen, dat we dat niet hebben. Dat ontbreekt aan alle kanten. Dat moet u eens bedenken. Als u hoort over de belofte. De grootste en dierbare beloften zijn ons geschonken. Gepredikt, geopenbaard. Door, op welke manier we ook het evangelie mogen horen. En hij wijst aan. Dus een belofte. Daar worden we niet rijk mee. Daar worden we in onze armoede gezet. Want het is niet meer ons. Wij missen het. Maar het grote wonder is dan, als we dat erkennen, dat het bij ons niet is. Maar hij die het belooft, hij zal het doen. Hij is waarachtig en waar en ernstig en welmenend, maakt hij ons zijn belofte bekend. En iedere belofte, wat heb ik van mijn leermeester meegekregen, en iedere belofte daarin maakt de Heere zich vrijwillig een schuldenaar. Als ik iemand een belofte doe, zonder reden daarvoor, dan maak ik me vrijwillig een schuldenaar om de belofte ook te vervullen. Dat zien we hier. De weg van de godzaligheid, krachtens de belofte van God. En als die belofte ook in werkelijkheid, niet alleen in toezegging, maar ook in de toepassing, door één en hetzelfde werkzame woord en door de innerlijke werking van de Heilige Geest in ons leven wordt uitgewerkt, dan zeggen we ja, dan maakt die belofte ons zo vol en rijk. Want al wat gij beloofd hebt, zal geschieden zult gij doen. Gods genade en de overweldigende liefde uit Christus uitgestort. Waarom? Om van het verderf te ontkomen. Om niet in de verlorenheid onder te gaan, maar daaruit verlost te worden, getrokken te worden uit die duisternis, getrokken uit de dood, getrokken uit de schuld, getrokken tot het wonderbare evangelie. Op verschillende momenten heeft Petrus al aandringend en getuigenis gegeven dat we ons moeten wapenen tegen al die dwalingen, tegen die verleidingen en tegen alles wat ons leven daarin bedreigt, wat in de eerste brief al aan de orde was, bij die eenvoudige heidense mensen in die omgeving daar, maar ook nu gaat hij dus meer over de gemeente spreken, en met welk wapen, hoe zou je nou tegen dwaling, hoe zou je nou tegen allerlei soorten van verleiding, hoe zou je daartegen kunnen wapenen, als het op je afkomt? Moet je dan ja, echt zoeken naar een passend wapen of en dan denk ik niet aan Efeze 6, de helm en een zwaard en noem je al die dingen maar op, Efeze 6. Maar Petrus heeft het ons geleerd, wapen u dan waarmee? Met de getuigenis en de gedachtenis aan het kruis. Daar zijn alle machten en alle krachten en alle dwalingen ontroond. Daar zijn ze neergeworpen. Daar is die harige schedel geveld, die altijd erop uit is om tussenwerpingen te maken. De diabolos, de Satan, die rondgaat als een briesende leeuw. Hoe zou u daartegen gewapend kunnen zijn? Met een zwaard of met een helm of met een pantsier? Hoe dan ook? Nee. Maar de gedachtenis van het kruis. Daar zijn de machten in de hel neergestort. Daar. En nog niet volledig, want dat komt bij de wederkomst, maar daar ga ik nu even aan voorbij. Verderf. Verderf, dat is het grootste waar we waakzaam voor moeten zijn. Opdat we tot de kennis van Christus worden gebracht. Want die mensen waar hij aan schrijft, die waren van oorsprong heidense mensen. Heidenen. Levend in de ban van de zonde. In hun eertijds. Zonde en begeerte. Dat zijn de grootste misleidingen in het leven. En die leiden tot de dood en de ondergang. De eeuwige ondergang. Maar vlucht daarvan weg, zegt hij dan. Opdat u dat ontvlucht. En dan niet zeggen, nou ja, dat kan je beter niet doen. Dus leg maar een beetje aan de kant. Nee, nee, ontvlucht dat. Maak daarmee een breuk. Stop daarmee. Als u dat bemerkt, dat dat een verderfelijk invloed heeft, vlucht daarvoor. En niet, houd het toch niet nog een klein beetje aan de hand, maar dat leerde hij dus in de eerste brief aan die heidense mensen. Schuif het niet zomaar even wat aan de kant en net niet meedoen, net niet. En toch een klein beetje aan het randje. Nee. Het was de eerste zonde van Maninne, weet het wel, u weet het. En de vrouw zag, daar begint het, begeerlijkheid van de ogen. De vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En ze ging dus denken, ja, nou, zo, ja, is goed, goed om daarvan te eten. Is goed om daarvan te eten en ze werd er nog door aangespoord, ja. Een lust voor de ogen. Een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam en ze at. Nou, daarmee is alle verleiding aangewezen. Begint altijd met de ogen, met de oren. Begint altijd met de handen om te grijpen, naar je toe te halen. Enzovoort. En dat wordt dan één met jezelf. Want die appel, die hing aan die boom. En ze nam... En ze at. En wat ze daarvan eet, dat komt in haar. Ziet u het beeld? Dat wordt één geheel met haar leven. Nou, vandaar de geheel. En toch, die grote en dierbare belofte die God toen al daar geproclameerd heeft, daar geopenbaard heeft. Ik zal. Dat gaf de enige verwachting. En hoop voor toen al een verloren wereld. En nu voor die heidense mensen daar in Klein-Azië. En waarom? De Heere zou toch eigenlijk het oordeel moeten uitspreken. Dat weet Petrus ook wel. Ook tegenover die heidense mensen. Eertijds. Wat hebben ze de afgoden gediend? Of helemaal geen afgoden, maar een liederlijk leven geleid. Maar het gaat hierom. De vader wil zijn kind terug. De zoon wil zijn bruid terug. De geest wil zijn tempel terug om in te wonen. Daarom, ik zal. En u weet het. Ik zal van de vader, ik zal van de zoon, ik zal van de Heilige Geest. En de menselijke natuur die het beeld draagt van Adam, uit Adam, onderworpen en aan allerhande verleidingen blootstaat en daar zelf geen kracht toe kan ontwikkelen om dat tegen te staan en daarmee enzovoort rein en heilig in het leven te wandelen. Maar hij zal u deel geven aan de goddelijke natuur. En dat is de macht en de kracht. Tegenover alle verleiding. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. U weet, wij kennen beter dat woord wedergeboorte. wedergeboren tot die levende hoop. En wat gebeurt er dan in je leven als de Heilige Geest je tot de wedergeboorte gaat leiden? En waarvan u misschien zegt, ja maar, het gaat nou wel erg hoog. Daar kan ik eigenlijk niet zo goed bij. Want als ik nadenk, wat betekent nou wedergeboorte? Nou, daar moet u niet mee beginnen, met dat te proberen te ontrafelen. Maar ik zei het, de belofte. De belofte. Welke belofte? Die u aan uw voorhoofd draagt. Waar Petrus van spreekt. Grote en dierbare beloften die ons geschonken zijn. Geschonken zijn. In de uren van uw doop. De Vader betekent en verzegelt. De Zoon betekent en de Heilige Geest verzekert. Die mij verzekeren zal dat hij in mij wil komen wonen. En mij wil toe-eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. In zijn volheid. In die fontein en bron van alle goed en van alle genade in hem. Heilige Geest zal mij verzekeren. Maar wat doet dan die Heilige Geest? Nou, als u dat nou wil naspeuren en wil nadenken, dan slaat u de dorsleerregels op, hoofdstuk 3, 4, punt 11 en punt 12. En dan krijgt u een heel uitgebreid gegeven wat nou de wedergeboorte is en wat dat de Heilige Geest erin betekent. En ik zeg drie kleine dingetjes. In het begin, Adam, wat was die kwijt? Wat was die kwijt? Hij was kwijt zijn verlichte verstand, was die kwijt. Hij was kwijt zijn geopende hart, wat rechtstreeks open stond voor God. In de gemeenschap en harmonie, was die kwijt. Gesloten hart. En wat was die nog meer kwijt? Zijn wil om God te dienen. Zijn wil om het allerhoogste en eeuwig goed na te wandelen. Die wil was die kwijt. Hij had een onwil gekregen om God te kennen en te dienen. Daarom vluchtte hij weg. En verborg zich achter de struiken. En wat gaat nou de Heilige Geest doen? Die gaat ons verstand verlichten. Die gaat ons hart openen. Wat gesloten is, gaat hij openen. En onze onwil gaat hij ombuigen. Ombuigen. Zodat wij een wil krijgen gelijkwaardig aan de wil van God. En ik heb het al gezegd, u weet het. Hij zendt het evangelie tot wie hij wil. De wil van God is dat wij komen tot de kennis der waarheid. En de wil omgebogen zijnde, die gaat willen wat God wil. En wat wil hij? Hij wil dat wij komen tot de kennis der waarheid. Daar gaat het Petrus om en daarom met volle kracht waarschuwt hij voor alle verleidingen die er tegenin gaan, die andere inhoud daaraan geven, maar het getuigenis van het woord. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Ook al ben je professor in de theologie, dat weet u wel, hoogste rabbijn, leraar in Jeruzalem, hoogstaand persoon, en komt in contact met de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt hem één ding, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Want anders heb jij geen verlicht verstand. Anders heb jij geen geopend hart. En anders heb je geen wil om God te kennen en te dienen. Je bent wel bezig en je bent hoogstaand leraar, maar je staat er buiten. Je staat er buiten. Maar hierin, dat is wat de Heilige Geest beloofd heeft. En waarvan we teken en zegel aan ons voorhoofd mogen dragen. Andrew Gray, die zegt hiervan, wil toch zien dat al die grote en dierbare beloften niet anders zijn dan zoete stromen van liefde die door het hart van de dierbare borg en zaligmaker uitvloeien. Uitvloeien. En waar vloeit water heen? Waar vloeit water heen? Naar de laagste plaatsen. Naar de laagste plaatsen, daar vloeit water heen. Nou, waar vloeit de genade, de ontferming, de barmhartigheid en de bewogenheid van Christus heen? Naar het laagste. tollenaar en zondaar. Daar werd zijn genade en ontferming met bewogenheid uitgelegd. Rijk begenadigd, daar waar alles ontbreekt, waar een waardige levenswandel, kom. Al wat u ontbreekt, is bij mij, is bij mij. Kom en volg mij. Ernstig en welmenend worden alle hoorders van het evangelie geroepen om tot hem te komen. Tot hem te komen. Dat is de wil van God. En die hij daarin openbaart. En dan gaat Petrus ons ten laatste een ketting voorhouden. Een keten moet ik zeggen met allerlei schakels. 8 schakels die in elkaar grijpen. Die met elkaar één geheel vormen. En de eerste schakel, daar gaat het over. Over de kennis. Geloof. En de laatste schakel die afsluit, dat is de liefde die altijd blijven zal. Zo gaat hij 8 werkwoorden, getuigende woorden, gaat hij ons geven en daarin gaat hij voor. En het eerste, het geschonken geloof, wat de volheid en de getuigenis daarin geeft. Maar die zoete stromen, wat ik zei, van André Gray, die uit Christus vloeien, waarvan hij de bron en de blijvende fontein is, die vloeit. En ik kom tot het laagste, die niets van zichzelf hebben en die het alleen maar van hem verwachten. Want rijken zendt hij ledig heen. Dat is de lofzang van Maria. Maar armen uit gena zal hij zijn hulpen ter verlossing tonen. Het laagste. Daar vloeit de zoete genadegave ook toe. En deze keten, die 8 schakels, ja, die kunnen we allemaal één voor één benoemen en nakijken en nadenken daarover. Maar ik ben er een beetje kort over. Anders dan is de tijd weer te ver. Maar het zijn zulke getuigende woorden. En als u het een grijpt in het ander. En Petrus die komt er terug op die, met die woorden uit het eerste wat hij geschreven heeft. Want geloof. Ja, een even dierbaar geloof. Als wij hebben verkregen. Dus nog een keer. Wilt u dat onder aandacht brengen? En dan deugd. Ja, wat is nou deugd? Wat is nou een deugd? Vluchten voor de dwaling. Vluchten voor verleiding. Ja, dat is ook een deugd. Maar de kern van het woord deugd is eigenlijk zelfbeheersing. Zelfbeheersing. En dat is ook het onderscheiden van dat wat verleidend werkt in het leven. Wat ons af wil halen. Van de weg der zaligheid. En u kent het boek van Bunyan. En als Bunyan wandelt op dat smalle weg, op die smalle pad. Ja, een beetje hobbelachtig en een beetje stenen en zo liggen er allemaal op dat pad. En er vlak naast is maar een klein greppeltje tussen. En prachtige grasbaan. Prachtige grasbaan. En hij kijkt er eens naar. En die grasbaan, die gaat precies dezelfde richting als een smalle pad met al die stenen. Nou, dan ga je toch daar lopen, ga je toch daar lopen. Maar wat hij niet in de gaten heeft, heel eind verder, gaat het afwijken. Gaat afbuigen. Nou, u weet, hij komt in het kasteel van reus Wanhoop, komt hij terecht. Ongedacht. Onverwacht. En niet in de gaten hebbend. Het lijkt allemaal precies hetzelfde te zijn. En toch langzaamaan gaat het afwaaien. En die grasbaan, dat wordt Wanhoop. Is er wel uit verlost, daar gaat het niet verder over. Maar zo is de verleiding. Altijd, het lijkt bijna op waarheid. Maar het is het net niet. En daarom is het een dwaling. En zit erin verleiding. Maar deugd, zelfbeheersing. En dan de kennis, vooral kennis van het woord. Ja, ik kom wel eens mensen tegen en zeg, maar je moet eerst jezelf eens leren kennen. Nou, daar is een leermeester voor. Die leert dat veel en veel dieper en beter als dat ik ooit tot die kennis zou geraken. Want ik vind altijd nog wel dat het toch hier of daar, nou ja, valt er nog wel hier en daar wat mee. Toch? Er zijn mensen veel erger dan enzovoort. Nee, niet met de kennis van die leermeester. Die weet wat in het menselijk leven en hart zich aan het ontwikkelen is. Die heeft ervoor moeten lijden. Die heeft ervoor zijn bloed en zijn lichaam moeten geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En zou hij niet weten wat er dan in ons leven al zo is? De keten van kennis. Kennis van Christus. Van Bunyan, u kent zijn boeken, Bunyan. En Bunyan, daarvan werd gezegd, die man, die heeft geen bloed in zijn aderen. Die heeft geen bloed in zijn aderen. Weet u wat hij in zijn aderen had? Bibline. Dat bedoelen ze daarmee. Er zat geen bloed in zijn aderen, maar het was een en al het woord van God wat er doorheen stroomde. Zoveel kennis had deze man aangaande het woord van God. Kennis. En bij de kennismatigheid, voeg dat bij, voeg dat bij. En waar de fundamenten van het geloof gewerkt zijn, doe dat, voeg dat, de deugd erbij, de zelfbeheersing, in de kennis en de matigheid en de leidzaamheid. Dat is gehoorzaamheid en overgave, ook in die moeilijke wegen die soms gegaan moeten worden. En bij dat alles, godzaligheid, vol van zijn belofte, vol van zijn toezeggingen. En dan de broederlijke liefde, dat is de liefde onderling, in het midden van de gemeente. De broederlijke liefde, oog voor elkaar, ondersteunend, wijzend, helpend, meer en meer, de andere wijze naar de volheid van Christus. Want wat jij nodig hebt, heb ik zelf ook ontvangen. En wat ik ontvangen heb, wil ik met je delen. Wil ik met je delen. Dat voelt u. Het heen en weer gaan in de liefde onderling. En uiteindelijk liefde voor allen en ieder. Ook buiten de gemeente, zeg maar. Buiten in de wereld zijnde. Ondersteunen waar mogelijk is. Om zo ook het christelijk getuigenis aan anderen bekend te maken. Gesterkt. Omringd met deze keten en de schakels van al die onderscheiden woorden en begrippen. Daardoor zullen we staande blijven, te midden van de verleidingen, te midden van alle dwalingen en alle aanvechting en worsteling, van buiten, van binnen. Het geloof is de eerste schakel, de bron van alle volgende vloeiende gaven die eruit voortkomen, en de liefde is de laatste. De kroon op alle deugden is de liefde, want geloof wordt een aanschouwen. Hoop wordt vervuld en de liefde zal blijven tot in eeuwigheid. Soli Deo Gloria. Dank u wel. We gaan zingen het laatste vers van Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is het geen ik denk, niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. 14e vers van 139. Zullen we samen de Heere danken. Heere, zo hebben we veel met elkaar mogen delen vanuit de getuigenis van Petrus. En sommige dingen zijn meer onder de aandacht gebracht dan andere gedeelten, andere versen en teksten. Maar dat u ons ook zelf wil aansporen om het zelf te onderzoeken. En dat dat de Bijbelkring een handreiking voor mag zijn om ons daarbij te bepalen dat het gaat om de kennis, om het geloof en de volheid en de glorie van de Heer Jezus Christus. Want al wat wij in Hem hebben, dat is het wat de Heilige Geest ons wil leren. Wij weten het niet. Wij zijn die kennis verloren. En u kunt wel een bepaalde kennis opbouwen. Heer, ook godsdienstig. Maar is dat de kennis uit de Heilige Geest? Er is zoveel verwarring in deze wereld. Zoveel anti-getuigenissen die rondgaan. En Heer, waar nog wel het woord gesproken wordt. Maar waar het woord ingevuld wordt door menselijke leringen en onderwijzingen. En dat is de verleiding. Dat noemt Petrus de dwaling. Want mensenwoorden zullen niets te betekenen hebben. Maar uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak, mijn hart en zinnen strelen. Laat die streling er ook telkens weer vanuit mogen gaan, Heere. En dat u zo het woord op ons hart bindt. En ons hart bindt aan Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Ga zo met ons, u dankend voor alles wat u gaf deze avond en alle stilte en alle rust, dat het nog kan. En dat die mogelijkheden er zijn, daar danken wij u voor. Ook thuis, die met ons verbonden waren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis en beleef een gezondheid tot over 14 dagen, 15 december. De laatste keer van dit seizoen.